Deel I Florence DUOMO exterieur en gevel, uitgebreid verhaal. Welkom aan boord bij EU Tours. We beginnen onze reis in het hart van Florence, op het plein dat bekend staat als de Piazza del Duomo. Om je heen rijst een van de meest buitengewone architectonische ensembles van Europa op, het Baptisterium van San Giovanni, Giotto's slanke klokkentoren, en voor ons de uitgestrekte marmeren façade van de kathedraal van Santa Maria del Fiore, de Duomo van Florence. Dit is het symbool van de stad, het embleem van de Florentijnse Republiek, en eeuwenlang de verzamelplaats van geloof, macht, ritueel en herinnering. Kijk rustig naar het exterieur. De kathedraal domineert de skyline met zijn enorme rood betegelde koepel. Een technisch wonder dat architecten en ingenieurs vandaag de dag nog steeds verbaast. Maar voordat we over de koepel spreken, staan we stil bij de gevel, het grote marmeren scherm dat elke bezoeker begroet. Het witte marmer komt uit Carrara, uit dezelfde steengroeven die Michelangelo later voor zijn beelden gebruikte. Het groene is serpentijn uit Prato, een naburige Toscaanse stad. Het roodachtig roze komt uit de Maremma. Samen vormen ze een polychroom tapijt, een soort stenen borduurwerk dat anders lijkt te gloeien in de ochtendzon, in de hitte van de middag, of bij zonsondergang wanneer de gevel warm goudrood kleurt. Toch is wat je ziet niet middeleeuws. Eeuwenlang had de kathedraal helemaal geen façade. De eerste voorgevel werd in de late 16e eeuw afgebroken omdat de medici hem ouderwets vonden. Meer dan 300 jaar stond de westkant van de kathedraal kaal, met ruwe baksteen en sporen van onafgewerkte versiering zichtbaar voor iedereen die het plein betrad. Stel je de schaamte voor van een trotse stad met de grootste koepel ter wereld, maar zonder passende façade. Plannen kwamen en gingen. Sommige waren te duur, andere te extravagant, weer andere te eenvoudig. Uiteindelijk, in de 19e eeuw, toen Italië zich verenigde tot een moderne natie, besloot Florence dat het tijd was om haar grote kathedraal te voltooien. Er werd een wedstrijd uitgeschreven en de architect Emilio de Fabris won met een ontwerp in neogotische stijl dat aansloot bij de vormen van Giotto's klokkentoren en het decoratieve ritme van het baptisterium. Tussen 1871 en 1887 verrees zijn ontwerp in gekleurd marmer, beelden en sierlijke portalen. Wat ooit een pijnlijke leegte was, werd een trotse façade wereldwijd herkend. Kom dichter bij het centrale portaal. Boven zie je een gebeeldhouwde timpaan met de tronende Christus en zijn moeder Maria. Aan de zijkanten nissen met profeten en heiligen. Het grote roosvenster overstroomt het middenschip met licht, en zijn maaswerk weerspiegelt de hemelse harmonie die middeleeuwse bouwmeesters geloofden te vinden in geometrie. Elk beeld, elke figuur, elk patroon was bedoeld om de bezoeker te spreken, herinnerend aan de mysteries van het geloof en de grootheid van de Florentijnse devotie. Laat je ogen nu omhoog stijgen. De façade eindigt in scherpe gevels en pinakels, vol met kleine details. Met een telescoop zou je gezichten, rolwerk, engelen en bloemmotieven zien, een universum van steenhouwkunst. 19e-eeuwse critici klaagden soms dat het ontwerp van de Fabris te archeologisch was, te vol gotische citaten. Maar voor ons vandaag is de façade een harmonieus meesterwerk, dat het ensemble van het plein verenigt in een visioen van gekleurde steen. Verplaats je blik iets naar rechts, Giotto's campanile, de klokkentoren, rijst 84 meter hoog. Elke verdieping is bekleed met hetzelfde marmer als de kathedraal, met ruitvormige reliefs aan de voet door Andrea Pisano en Luca della Robbia. Elk relief vertelt een verhaal van menselijke inspanning, de kunsten, wetenschappen, ambachten en deugden die het Florentijnse leven vormden. De campanile is een slanke uitroepteken naast de machtige boog van de koepel, en zijn schoonheid ligt in de verhoudingen eerder dan in de massa. Kijk terug naar de kathedraal. Merk op hoe het lichaam van de kerk zich uitstrekt in lange horizontale strepen van marmer. Het oog wordt geleid naar het middenschip, naar de grote kruising onder de koepel. Dit is geen toeval. De bouwers wilden dat elke burger, reiziger en pelgrim die Florence betrad onmiddellijk wist: hier klopt het hart van de stad, hier is haar tempel, hier ligt haar trots. De kathedraal die je vandaag ziet is de derde kerk die hier is gebouwd. Onder onze voeten liggen de resten van de oudere basiliek van Santa Reparata, daterend uit de eerste eeuwen van het christendom in Florence. Het besluit om een nieuwe, veel grotere kathedraal te bouwen kwam in de late 13e eeuw, toen Florence bloeide door handel, bankwezen en artistieke innovatie. De Republiek wilde een gebouw dat rivaliserende steden als Pisa en Siena zou overtreffen. In 1296 begon het werk onder Arnolfo di Cambio, één van de grootste architecten van zijn generatie. Zijn visie was een kolossale gotische basiliek, met spitsbogen, ribgewelven en een kruising zo breed dat niemand wist hoe die ooit overkapt kon worden. Arnolfo stierf na enkele jaren, maar zijn fundamenten bepaalden de koers. Voor de volgende 150 jaar werkten generaties Florentijnen aan het project, paste ontwerpen aan, vergrootte ambities en debatteerde hoe het enorme gat boven de kruising ooit afgedekt kon worden. Stel je eeuwen van stijgers, werkplaatsen, steenhouwers, marmertransport, gildevergaderingen en raadsbesluiten voor. De bouw van de Duomo was niet de droom van één architect, maar een burgerlijk marathonsucces dat levens overspande. En toch, toen de koepel in de jaren 1430 uiteindelijk werd voltooid door Filippo Brunelleschi, werd hij een wonder dat Europa verbaasde. Reizigers vergeleken hem met het Pantheon in Rome, maar hoger, gedurfder en zonder zichtbaar steunwerk. Florence had het onmogelijke bereikt. Pauzeer nu en neem het totale silhouet in je op, het brede middenschip, de groen-witte marmeren huid, de verticale campanile en boven alles de koepel, die oprijst als een vurige kroon. Het is niet alleen een architectonische prestatie, het is Florence zelfportret, de verklaring van de stad van haar eigen genialiteit, geloof en uithoudingsvermogen. Staand hier op de Piazza del Duomo, recht tegenover de gevel van de kathedraal, zie je het achthoekige gebouw bekleed met wit en groen marmer. Dit is het baptisterium van San Giovanni, één van de oudste en meest vereerde monumenten van Florence. Lang voordat de Duomo in gotische grootsheid verrees, stond het baptisterium hier als het heilige hart van de stad. Eeuwenlang geloofden Florentijnen dat het een Romeinse tempel was, gewijd aan Mars en later omgevormd tot christelijk gebruik. Die legende was dierbaar, hoewel modern onderzoek aantoont dat het vanaf het begin een christelijke structuur was, gebouwd in de late 4e of vroege 5e eeuw en rond de 11e eeuw zijn achthoekige vorm kreeg. Waarom achthoekig? In de christelijke symboliek staat het getal 8 voor wedergeboorte, de 8e dag na de schepping, de eeuwigheid na de tijd. Doopkapellen in Italië hebben vaak deze vorm, maar die van Florence behoort tot de mooiste. Hier werd elk kind van Florence, waaronder Dante Alighieri zelf, gedoopt. Dante noemde het Mijn mooie San Giovanni en herinnerde zich het marmeren doopvont met diepe genegenheid in zijn Divina Commedia. Stel je generaties burgers, edelen, handelaars, ambachtslieden en zelfs de grote kunstenaars van de Renaissance voor, alle die hun leven hier begonnen met water op hun voorhoofd onder de koepel van het baptisterium. De buitenkant, bekleed met geometrische panelen van wit Carrara marmer en donkergroen marmer uit Prato, werd een model voor de Florentijnse architectuur. Giotto herhaalde het patroon in zijn campanile. Arnolfo en latere architecten namen het over in de kathedraal. Het baptisterium is het zaad, het prototype, de oudere broer. Zijn vorm is streng maar harmonieus, elk niveau gemarkeerd door bogen en blinde arcaden, eindigend in een lage piramidale dakvorm die ooit met bronzen platen bedekt was. Loop nu dichter naar de bronzen deuren, want ze behoren tot de grootste schatten van de westerse kunst. De zuidelijke deuren, gemaakt door Andrea Pisano tussen 1330 en 1336, tonen scènes uit het leven van Johannes de Doper, de patroonheilige van Florence. Ze zijn gegoten in brons, elk paneel als een juweel omlijst, elke figuur fijnzinnig en verhalend. Deze deuren waren revolutionair in hun tijd, een huwelijk van gotische elegantie en Florentijns naturalisme. De noordelijke deuren, een generatie later, werden gemaakt door Lorenzo Ghiberti tussen 1403 en 1424, na een beroemde wedstrijd. Jonge kunstenaars als Filippo Brunelleschi en Jacopo della Quercia deden mee, maar Ghiberti won. Zijn 20-jarige arbeid resulteerde in panelen vol gratie, harmonie en een nieuw gevoel voor perspectief. De noorddeuren beelden scènes uit het leven van Christus, de evangelisten en kerkvaders af. Maar het zijn de oostelijke deuren die legendarisch werden. Begonnen in 1425 en voltooid in 1452, bestaan ze uit 10 grote panelen met oud-testamentische verhalen, Adam en Eva, Noach, Abraham, Jozef, Mozes, David en Salomo. Anders dan de eerdere vierpasvorm, zijn deze panelen ruime vertellingen met meerdere episodes in één veld, gebruikmakend van perspectief om diepte te creëren. Michelangelo zelf keek ernaar en zei: "Ze zijn zo mooi dat ze de poorten van het paradijs zouden kunnen zijn." Sindsdien worden ze Porta del Paradiso genoemd. Stel je de indruk voor in de 15e eeuw, zonlicht dat op het goud weerkaatst, verhalen die zich in brons ontvouwen, burgers die zich op het plein verzamelen om de heilsgeschiedenis in metaal te lezen. De deuren van het baptisterium werden een openbare bijbel, een burgerlijke spiegel, een open catechismus. De wedstrijd die Ghiberti zijn carrière gaf, zette ook Brunelleschi op het pad naar architectuur en leidde hem uiteindelijk naar de koepel van de kathedraal. Zo zijn de deuren niet alleen kunstwerken, maar ook keerpunten in de geschiedenis van Florence en de Renaissance. Stap nu in gedachten het baptisterium binnen. De eerste indruk is verblindend. De hele koepel en bovenmuren zijn bedekt met gouden mozaïeken. Gemaakt tussen de 13e en 14e eeuw door kunstenaars als Jacopo Toriti, Cimabue en misschien Venetiaanse meesters. In het centrum staat Christus in majesteit, immens en streng, met uitgestrekte armen. Daaronder ontvouwt zich het laatste oordeel, engelen, heiligen, de zaligen die opstijgen naar de hemel en de verdoemden die in de hel worden geworpen. Je ziet duivels die zondaars in ketels koken, een demon die verloren en verslindt, terwijl aartsengel Michaël zielen weegt. Deze mozaïeken waren angstaanjagende preken in kleur en licht, bedoeld om elke doopeling te doordringen van de werkelijkheid van zonde en redding. Rondom zie je cycli uit Genesis, de levens van Jozef, Maria, Christus en Johannes de Doper. Stel je een middeleeuwse Florentijn voor die hier gedoopt wordt, omhoog kijkend naar het hele heilshistorische drama in glinsterend glas. De vloer is een marmeren labyrint van geometrie, cirkels en zodiaksymbolen, een suggestie van de kosmos onder Gods voorzienigheid. Het doopvont, eens in het centrum, was groot genoeg voor volledige onderdompeling, al blijven er nu enkel framgenten over. Overal spreekt het baptisterium van Florence trots op Johannes de Doper. Zijn feestdag op 24 juni werd gevierd met processies, spelen en vuurwerk. Gilden versierden de stad, dichters schreven verzen en gezanten bewonderden de rijkdom en devotie van Florence. Vandaag de dag viert de stad zijn feest nog steeds met vuurwerk vanaf Piazzale Michelangelo, boven de monumenten die wij zien. Zo is het baptisterium meer dan een oud gebouw. Het is de geestelijke wieg van de stad, haar burgerlijk tempel, de baarmoeder waaruit generaties Florentijnen hun christelijk leven begonnen. Zonder het baptisterium zou de kathedraal haar oudere metgezel missen. Samen vormen zij de dialoog van Florence identiteit, de een oud, achthoekig en schitterend in mozaïek goud, de ander enorm, gotisch, gekroond met Brunelleschi's koepel. Twee gezichten van één traditie, de continuïteit van geloof en de evolutie van kunst. Wanneer je het plein verlaat en de drempel van Santa Maria del Fiore overstapt, veranderen je zintuigen. Buiten schitterde de façade van marmer en detail. Binnen word je omringd door uitgestrektheid, hoogte en plechtigheid. De Florentijnen bouwden dit interieur niet als een fonkelende juwelenkist, maar als een monumentale hal, een podium voor ceremonies die even burgerlijk als heilig waren. De stad wilde ruimte voor 10.000 mensen. Stel je de processies voor, gildeleden met banieren, magistraten in gewaden en de grote families die in rijen marcheerden onder deze gewelven. Het licht is gedempt, gefilterd door glas in lood en verzacht door eeuwen stof en devotie. De stenen zuilen rijzen als bomen in een woud, steunend op spitsbogen die je blik omhoog trekken. De marmeren vloer onder je voeten is een tapijt van geometrische patronen, cirkels, vierkanten, vlechtwerk, gelegd in de 15e en 16e eeuw. Geen willekeurige decoratie, maar een zorgvuldig ontworpen spiegel van de harmonie boven je. Draai je even om, vlak binnen de deuren, en kijk omhoog. Daar zie je boven de ingang één van Florence's merkwaardigste schatten, een gigantische klok, geschilderd door Paolo Uccello in 1443. Anders dan onze klokken, die om middernacht resetten, werkt deze op Italiaanse uren, eindigend met het 24e uur bij zonsondergang. Een enkele wijzer draait rond de wijzerplaat. De uren zijn gemarkeerd in elegante gotische cijfers, in Uccello's precieze hand. De plaats boven de ingang is symbolisch, de tijd zelf staat onder Gods blik, en elke dag eindigt bij zonsondergang, een herinnering aan sterfelijkheid en eeuwigheid. Verbazingwekkend genoeg werkt de klok nog steeds. Slechts weinig van zulke middeleeuwse tijdmaten zijn bewaard gebleven. Loop langzaam verder door het middenschip en kijk naar de hoge muren. Daar zie je ruiterfiguren, niet in marmer, maar in fresco. Aan de ene kant Sir John Hawkwood, de Engelse huurling die Florence in de 14e eeuw diende. Hoewel hij stierf in 1394, liet Florence dit monument in 1436 schilderen door Paolo Uccello. Hawkwood verschijnt star en monumentaal, alsof hij in brons gegoten is en op een marmeren sokkel staat. Het is een illusie, een platte fresco die sculptuur nabootst, een bewijs van Florentijnse perspectiefkunde. Daartegenover staat een andere ruiter, Niccolò da Tolentino, geschilderd door Andrea del Castagno in 1456. Zijn paard beweegt levendiger, zijn mantel waait, het perspectief is gedurfder. Samen kijken de twee ruiters elkaar aan, bewakers van Florence's militaire reputatie, politieke symbolen in verf. Ze verklaren dat Florence zijn vrijheid eert met kunst. Kijk omhoog naar de glasinloodramen. Tussen de 14e en 15e eeuw kreeg Florence het grootste programma van glasinlood in Italië, met ontwerpen van Donatello, Ghiberti, Uccello en Castagno. In totaal 44 ramen vullen de kathedraal met kleurig licht. Het proces was een kunst op zich: ontwerpen, glas snijden, e-mail leren, bakken, in lood zetten. Wanneer zonlicht doorbreekt, gloeien de ramen als schilderijen van vuur. Elk raam vertelt een verhaal. Sommige tonen profeten en heiligen. Andere verbeelden Christus en Maria. Boven de ingang zie je een enorme ronde ochio met de kroning van Maria, ontworpen door Ghiberti. Kijk naar de trommel van de koepel, 8 ronde ramen, gemaakt in de jaren 1430, behoren tot de meesterwerken van renaissanceglas. Donatello ontwierp er zelf een. Samen vormen ze een kroon van licht rond de koepel, een octagonaal aureool waar hemel en architectuur elkaar ontmoeten. Het middenschip lijkt misschien sober in vergelijking met Noord-Europese kathedralen, maar de Florentijnen kozen bewust voor helderheid en ruimte. Decoratie concentreert zich in specifieke kunstwerken, de ruiters, de ramen, de vloer. De rest blijft steen en schaduw. De kathedraal is niet voor privédevotie, maar een podium voor de stad, waar liturgie en politiek samenkwamen. Als je naar de kruising loopt, opent de immense ruimte zich boven je en worden je ogen onweerstaanbaar omhoog getrokken. Daar is hij, de koepel van Florence, Brunelleschi's wonder, het grootste gemetselde gewelf ter wereld. Al eeuwen is hij het embleem van de stad, de kroon van Santa Maria del Fiore en het stoutmoedigste experiment van de Renaissance. Om zijn wonder te begrijpen, moet je je het probleem voorstellen waarmee Florence rond 1400 kampte. De kathedraal was al meer dan een eeuw in aanbouw, maar de bouwers hadden de kruising opengelaten, een gapende achthoekige ruimte van 50 meter breed. Niemand wist hoe die afgedekt kon worden. Traditionele gotische kathedralen gebruikten houten centrering, stijgers, vanaf de vloer om de stenen te dragen tijdens het metselen, maar hier was de overspanning te immens. Zo hoge centrering bouwen zou hele bossen hebben gekost en fortuinen hebben verslonden, om die vervolgens weer af te breken. Ingenieurs bekeken de leegte en schudden hun hoofd. Sommigen stelden zelfs voor hem open te laten voor de hemel. Filippo Brunelleschi, van oorsprong goudsmid en uit roeping architect, trad naar voren met een stout plan. Hij stelde niet één koepel voor, maar twee, één binnen- en een buitenschaal, met elkaar vergrendeld door horizontale ringen en verticale ribben. Hij zou bouwen zonder volledige houten centrering, met een methode die elke steenlaag de volgende liet dragen naarmate het werk steeg. Zijn ontwerp was zo revolutionair dat velen eraan twijfelden. Maar de Republiek, na lang beraad, vertrouwde hem de opdracht toe. In 1420 begon het werk. Stel je het tafereel voor, stijgers die oprijzen vanaf de trommel, takels en hijswerktuigen die kraken terwijl ossen ingenieuze lieren aandrijven die Brunelleschi zelf ontwierp. Deze machines konden enorme stenen en bakstenen honderden voeten de lucht in tillen en met dezelfde precisie weer laten zakken. Bezoekers uit heel Europa kwamen deze apparaten bewonderen, zo vooruitstrevend dat Leonardo da Vinci ze later bestudeerde. Het metselwerk zelf werd in een speciaal patroon gelegd. In plaats van rechte horizontale lagen arrangeerde Brunelleschi veel bakstenen in een visgraadpatroon, gekanteld en in elkaar grijpend. Deze diagonale ruggengraten voerden het gewicht naar binnen af en vergrendelden de structuur tegen instorten terwijl zij steeg. Denk aan metselaars die steeds hoger klimmen, elke steen met de hand leggend, en zo de koepel in een zelfdragende spiraal omhoog duwend. Langzaam, jaar na jaar, groeiden de twee schalen, met trappen en gangen ertussen verborgen. De binnenkoepel rees steil op, zichtbaar vanuit het interieur. De buitenkoepel zwol erboven als een beschermende huid die het iconische profiel vormt. In 1436 was het wonder voltooid. De koepel werd bekroond met een marmeren lantaarn, een torenvormige kroon op de top, door Brunelleschi ontworpen, maar na zijn dood voltooid. Uiteindelijk plaatste Andrea del Verrocchio in 1469 de vergulde koperen bol met kruis erop, een lichtend baken dat in heel Toscane te zien is. Vanaf de plek waar je staat is de schaal duizelingwekkend. De binnendoorsnede meet meer dan 45 meter, groter dan welke koepel sinds de oudheid. De hoogte van vloer tot aan de voet van de lantaarn is bijna 90 meter. En toch staat hij, eeuw na eeuw, zonder in te storten of ingrijpende versteviging. Ingenieurs bestuderen Brunelleschi's technieken nog steeds en discussiëren hoe hij zo'n stabiliteit bereikte. Zijn koepel was niet alleen een meesterwerk van constructie, maar ook een manifest. Florence had de oude overtroffen, Rome zelf overstraald en het genie van zijn volk geproclameerd. Maar Brunelleschi schonk Florence niet enkel een structuur, hij gaf haar ook een hemel van fresco. Tussen 1572 en 1579 schilderde Giorgio Vasari en Federico Zuccari het immense binnenvlak met een cyclus van het laatste oordeel. Stel je de omvang van de taak voor, meer dan 3600 vierkante meter pleister, de grootste koepel ter wereld bedekkend. Van beneden lijkt het fresco ringen van figuren te tonen die naar de lantaarn spiralen. Dichtst bij de basis blazen engelen op trompetten om de doden te wekken. Daarboven worden de verrezen zielen verdeeld, de zaligen omhoog naar de hemel, de verdoemden omlaag naar de hel. Kijk goed en je ziet demonen die zondaars martelen, groteske duivels die mensen verslinden, terwijl engelen vlammende zwaarden dragen. Hogerop zitten patriarchen, profeten en apostelen in glorie getroond. In het centrum heerst Christus als rechter, zijn rechterhand zegenend opgeheven, zijn linkerhand die de verdoemde verstoot. Rondom hem verzamelen zich de maagd Maria, heilige en engelenkoren, stralend tegen een gouden hemel. Het hele fresco is een kosmische visie, waarschuwing en belofte, die elke Florentijn die in San Giovanni is gedoopt en elke bezoeker hier herinnert aan het komende oordeel. De uitwerking is overweldigend. De koepel wordt een theater van de eeuwigheid, waar architectuur en schilderkunst samenvloeien tot één visioen. Brunel Leschi's ribben- en metselwerk gaven Vasari zijn doek. Vasari's pigmenten gaven Brunel Leschi's geometrie een verhaal van heil. Samen schiepen zij een van de krachtigste ervaringen van sacrale ruimte ter wereld. Stel je nu 25 maart 1436 voor, het feest van de aankondiging, toen paus Eugenius via de voltooide kathedraal wijdde. De stad vierde in jubel. Koren zongen, trompetten schalden, gildebanieren vulden het middenschip. Een nieuw motet van Guillaume Dufay, Nuper Rosarum Flores, klonk, gecomponeerd ter ere van de inwijding. De structuur ervan weerspiegelde de proporties van Salomo's tempel in Jeruzalem en verbond zo Gods nieuw huis in Florence met bijbelse luister. Voor de burgers was de consecratie niet slechts een religieuze plechtigheid, maar de triomf van de republiek, het bewijs dat hun stad iets had volbracht wat geen andere kon. Sta hier vandaag en je voelt het nog. De koepel is niet slechts baksteen en mortel, fresco en goud. Het is ambitie in steen, geloof vertaald in geometrie, genialiteit verewigd in een silhouet. Iedere reiziger die Florence nadert, ziet hem van verre als een rode zon boven de daken. Elk Florentijns kind groeit ermee op aan de horizon. En iedere bezoeker die eronder staat, zoals jij nu, kan niet anders dan verwonderd omhoog kijken. 5. Toen Brunel Leschi zijn koepel ontwierp, bedoelde hij die als pure architectuur, een triomf van techniek. Decennia lang, na de voltooiing, bleef de enorme binnenschaal een onbeschilderd metselvlak, de roodachtige bakstenen die zonder versiering omhoog kromden. Sommigen vonden dat het gewelf onbeschilderd moest blijven, een monument voor de geometrie zelf. Anderen droomden van een bekleding met gouden mozaïeken, zoals in het baptisterium. Weer anderen stelden voor om fresco's, een typisch Italiaans medium, aan te brengen en de koepel om te toveren tot een geschilderde hemel. Pas in de late 16e eeuw, ruim een eeuw na de voltooiing, besloot Florence het interieur te verbeelden. Intussen was de stad veranderd. De republiek was verdwenen, de Medici-hertogen heersten als vorsten. Zij wilden dat de kathedraal niet alleen de glorie van Florence weerspiegelde, maar ook hun eigen gezag. Groothertog Cosimo I de Medici en zijn opvolgers bepaalden dat de koepel het ultieme drama van het geloof moest tonen, het laatste oordeel, waar Christus de zalige van de verdoemde scheidt. De eerste opdracht ging naar Giorgio Vasari, schilder, architect en historicus, auteur van de levens van de kunstenaars. Vasari was een Medici-favoriet en had al het Palazzo Vecchio met enorme fresco's ter verheerlijking van Cosimo versierd. Hij begon in 1572. Zijn ontwerp volgde het traditionele schema, concentrische zones die van aarde naar hemel stijgen, als Dante's Divina Commedia in verf. Onderaan, de opstanding der doden en de scheiding der zielen. Daarboven, de zeven deugden, de engelenkoren, de patriarchen en profeten, de apostelen en evangelisten en in de top, Christus rechter, in majesteit. Vasari leidde de beginfase zelf, schilderde figuren op de onderste delen, zette assistenten in, maakte kartons en organiseerde de stijgers om de curve te bereiken. Stel je arbeiders voor die smalle houten trappen beklimmen, op platforms hangen hoog in de lucht, de enorme holte om hen heen als de binnenkant van een gekantelde kom. Elk vlak moest in kleine vlakken met verse kalk worden bepleisterd, journaten en vlug beschilderd voor het drogen, want echte fresco's vereisen dat pigmenten chemisch met een natte pleister versmelten. Vasari's werk werd in 1574 onderbroken door zijn overlijden. Slechts een deel was geschetst en geschilderd. De Medici droegen de voltooiing op aan Federico Zuccari, een schilder uit Urbino met Romeinse ervaring, en een reputatie voor gedurfde, dramatische figuren. Zoukari nam in 1575 over en bracht een andere stijl mee, minder beheerst, theatraler, vol gespierde lichamen en krachtige gebaren. Zijn figuren zijn groter, dramatischer, met sterk licht-donker. Critici zagen het verschil meteen, Vasari koel en ordelijk, Zoukari heet en emotioneel. Samen, in 7 jaar, bedekten zij en hun teams de koepel met één van de grootste fresco-cycli ter wereld, meer dan 3600 vierkante meter. Het laatste oordeel ontvouwt zich als een reusachtig panorama. Op het laagste niveau zie je helscènes, groteske demonen die zondaars verscheuren, monsterlijke wezens die verdoemden verslinden, mannen en vrouwen gestraft voor hoogmoed, hebzucht, lust en andere zonden, beelden die aan Dante's Inferno herinneren. Hogerop volgen de rangen der zaligen, heiligen met aureolen, martelaren met palmtakken, patriarchen met vloeiende baarden, profeten met boekrollen, apostelen in waardige rijen. Engelen blazen trompetten, dragen de passie-instrumenten en leiden zielen omhoog. In het midden, rond de lantaarn, verschijnt Christus kolossaal, gezeten in een ovaal van glorie. Zijn rechterhand zegent de geredde, zijn linkerhand veroordeelt de verdoemde. Naast hem smeken de maagd en Johannes de Doper om barmhartigheid, engelenkoren omringen hen. De beeldtaal is tegelijk huiveringwekkend en troostend, huiveringwekkend in de straffen, troostend in de belofte van redding. De technieken om zo'n kolossale oppervlakte te schilderen waren bijna zo gewaagd als de koepel zelf. Stijgers werden in muren en ribben verankerd, platforms verrezen boven de kerkvloer. Schilders werkten benauwd en gevaarlijk, soms op de rug liggend of over de kromming hangend, pigmenten die naar beneden drupten. Door de kromming moesten verhoudingen worden aangepast, figuren onderaan zijn groter geschilderd dan boven, zodat het van de grond af in balans lijkt. Zoukari tekende vaak met houtskool direct op de verse pleister en bracht dan lage pigment in water aan. Rood en blauw kwamen van dure mineralen als cinnaber en azuriet, okers leverden aardetinten, wit kwam uit kalk. Stel je de kathedraal in die jaren voor, de immense ruimte gevuld met de geur van natte pleister, het echoen van hamers die stijgers bijstellen, roepende stemmen van schilders over het gewelf, leerlingen die kleuren malen, emmers water die aan touwen omhoog gaan. Gelovigen beneden zagen het fresco stukje bij beetje verschijnen, elke dag nieuwe heiligen, kleurvelden die langzaam kruipend het oppervlak veroverden. Niet alle Florentijnen waren overtuigd. Sommigen vonden Zoukari te theatraal, te romaans, zonder de Florentijnse helderheid van vroegere meesters. Anderen stoorden zich aan de groteske demonen en overdreven expressies. Maar de schaal en de ambitie waren onlogenbaar. Begin jaren 1580 was het interieur van de koepel totaal getransformeerd, van kale baksteen naar een kolossaal geschilderd kosmos. Door de eeuwen heen verduisterde kaarsrook, stof en tijd de kleuren. In de jaren 1970 en 1980 bracht een grote restauratie de fresco's weer tot leven, de glans van de pigmenten en de subtiliteit van de tekening werden opnieuw zichtbaar. Vandaag kun je vanaf de vloer het laatste oordeel bijna zien zoals Zoukari's tijdgenoten, levendig, angstaanjagend, majestueus. Samen lieten Vasari en Zoukari een nalatenschap achter die het Sixtijnse gewelf in schaal benadert, al is de stijl onmiskenbaar Florentijns. Hun werk maakte de koepel niet alleen een triomf van techniek, maar ook van kunst, steen en verf die samen de bestemming van de mensheid verkondigen. Brunelleschi gaf een structuur die de zwaartekracht tartte, Vasari en Zoukari gaven een visie die vergetelheid tart. Iedereen die omhoog kijkt, wordt herinnerd aan het Florentijnse genie en aan de eeuwige thema's van geloof, verlossing en oordeel die de ziel van de Renaissance vormden. 6. Wanneer je blik de koepel verlaat en terugkeert naar muren en pijlers, zie je hoeveel lagen kunstgeschiedenis hier zijn ingebed. De Duomo was nooit alleen architectuur, het was ook een levende galerie waar Florentijnse meesterbeeldhouwers en schilders hun stempel drukten. Elk monument, elk paneel, elk raam vertelt een verhaal van stedelijke trots, en artistieke rivaliteit. De meest opvallende werken, al genoemd, zijn de twee ruiterfresco's in het middenschip. Aan één zijde toont Paolo Uccello's monument voor Sir John Hawkwood, 1436, de Florentijnse obsessie met perspectief. Uccello fascineerde geometrie. Hij transformeerde een vlakke wand in de overtuigende illusie van een bronzen ruiterstandbeeld op een marmeren sokkel. Hawkwood was een huurlingenleider, een Engelsman die decennia in Italië vocht. Ondanks de omstreden aard van zijn beroep eerde de Republiek hem met dit monument, een teken van dank. Let op het stijve paard, het hoekige harnas, de bijna wiskundige precisie. Daartegenover staat Andrea del Castagno's monument voor Niccolò da Tolentino, 1456. Castagno pakte het anders aan, zijn paard danst levendig, de mantel van de aanvoerder zwiert, de sokkel steekt illusoir krachtiger naar voren. Castagno, bekend om zijn vurige, soms ruwe stijl, geeft een dramatischer, bijna agressief beeld van leiderschap. Samen tonen de twee ruiters de rivaliteit van het midden 15e eeuwse Florence, Uccello's koele geometrie versus Castagno's vurige energie. In het Noorderzijschip ontmoet je sculpturen die gotische fijnzinnigheid met renaissance vindingrijkheid verweven. Langs muren en altaren bevinden zich marmeren reliefs van onder meer Nanni di Banco, Luca della Robbia en Donatello. Donatello, een reus van de Florentijnse beeldhouwkunst, ontwierp ook glas in lood en reliefs voor de koortribunes. Zijn beroemde Cantoria, de zangtribune, stond oorspronkelijk in de Duomo, maar bevindt zich nu in het Museo dell'Opera del Duomo. De marmeren panelen vol dansende en zingende putti tonen zijn gaven om marmer tot vreugdevolle beweging te maken. Er tegenover stond ooit Luca della Robbia's eigen Cantoria, met klassiekere, harmonische figuren. Hoewel beide nu in het museum zijn, herinneren ze eraan hoeveel sculpturale energie in het interieur werd gestoken. Rond het koor, bij het hoogaltaar, vind je reliefs van Baccio Bandinelli, een 16e-eeuwse beeldhouwer en medici favoriet. Bandinelli, vaak herinnerd als Michelangelo's rivaal, ontwierp hier de marmeren koorafscheiding en beelden die het liturgische centrum omlijsten. Zijn stijl is zwaarder dan die van eerdere renaissance meesters, maar weerspiegelt de medici drang om hun stempel op de heiligste plek van de stad te drukken. In de sacristieën en kapellen zijn verdere bijdragen te zien. De sacristiedeuren, bronzen meesterwerken van Lorenzo Ghiberti, zijn versierd met fijnzinnige panelen met scènes uit het Nieuwe Testament. Ghiberti, al beroemd door de baptisteriumdeuren, breidde zijn genialiteit hieruit en verenigde sculptuur en architectuur in glanzend brons. De kapelwanden bewaren schilderingen uit de 14e en 15e eeuw. Veel altaarstukken verhuisden later naar musea, maar oorspronkelijk herbergde de kathedraal werken van meesters als Domenico di Michelino. Zijn beroemdste overgebleven fresco, 1465, siert nog steeds de noordelijke binnenwand, Dante en de Goddelijke Komedie. Dante houdt zijn epos vast, achter hem ontvouwen zich de drie rijken, hel, Louteringsberg en Paradijs. Rechts prijkt Florence zelf, gekroond door Brunelleschi's koepel, hoewel Dante stierf voor die was gebouwd. Het fresco verheerlijkt de dichter en claimt hem als Florentijn, ondanks zijn ballingschap. Kijk goed hoe Michelino de allegorie ordent. Dante, in rode gewaden, presenteert de Commedia. Aan de ene kant storten zondaars in de vlammen van de hel, in cirkels, zoals Dante beschrijft. Aan de andere zijde rijst de Louteringsberg, waar zielen naar zuivering klimmen. Daarboven stralen de hemelsferen van het paradijs, uitmondend in de visie van God. Naast Dante staat Florence, de kathedraal zichtbaar, alsof de stad verbonden wordt met de hemelse reis. Het fresco herinnert elke bezoeker dat Florence zichzelf niet alleen als stad van bankiers en kooplieden zag, maar ook als stad van poëzie en geestelijke verbeelding. Verderop merk je gedenkplaten en gebeeldhouwde grafmonumenten van bisschoppen en waardigheidsbekleders. De Duomo is nooit zo vol tombes geweest als Santa Croce of Santa Maria Novella, maar eert zijn geestelijkheid en weldoeners met marmeren monumenten. Beeldhouwers als Tino di Camaino en andere Trecento-meesters lieten er hun sporen. Elke epitaaf, elke gisant spreekt van de kathedraal als Gods huis en bewaarplaats van herinnering. Bovenal is het glas in lood de meest alomtegenwoordige versiering van de binnenmuren. Verspreid over middenschip, transepten en de koepeltrommel veranderen 44 ramen, ontworpen door Donatello, Ghiberti, Uccello en Castagno, de kathedraal in een lantaarn van kleur. Donatello's ontwerpen, zeldzame getuigen van zijn hand in dit medium, tonen hoe zelfs een beeldhouwer van brons en marmer het spel van licht door glas beheerste. Ghiberti's panelen gloeien met de elegantie die hem beroemd maakte. Uccello bracht zijn geometrische visie ook hier, met scherp omlijnde figuren. Castagno gaf profeten en heiligen een krachtige présence. Samen vormen deze ramen het belangrijkste glas-in-loodprogramma van het Italiaanse Quattrocento en laten ze de binnenmuren oplichten met bijbelslicht. Wanneer je al deze lagen samen overziet, Uccello's perspectivische ruiter, Castagno's felle veldheer, Dante's fresco van Domenico di Michelino, de koorwerken van Donatello en Della Robbia, Ghiberti's bronzen reliefs, Bandinelli's koorafscheiding, de glas-in-loodcyclus, besef je dat de Duomo niet alleen Brunelleschi's koepel is. Het is ook een bewaarplaats van Florentijnse kunst van gotiek via renaissance tot manierisme. Elke generatie werd uitgedaagd hier haar sporen na te laten en deed dat in eigen stijl, van de koele gotische lijnen van vroege beeldhouwers tot het uitbundige drama van Zuccaris, Laatste Oordeel. Het interieur van de kathedraal is daarom een palimpsest, een gelaagd handschrift waarin verschillende handen verschillende hoofdstukken van Florence verhaal schreven. Sommige werken verheerlijken militaire aanvoerders, andere dichters, weer andere heiligen. Sommige zijn illusies in fresco, andere beelden in marmer, weer andere kleuren die in glas gloeien. Samen weven ze een kunstzinnig weefsel dat spreekt van Florence trots, zijn geloof en de nooit eindigende drang zichzelf te overtreffen. Onder de marmeren vloer waar je staat, ligt een andere wereld. Eeuwenlang verborgen, werd zij in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw opnieuw ontdekt tijdens archeologische opgravingen. Dit is de crypte van Santa Reparata, de vroegere kathedraal van Florence, gebouwd lang voor de Duomo van Santa Maria del Fiore. Afdalen betekent hier door het geheugen van de stad zelf wandelen. Het verhaal begint in de late oudheid. Archeologisch onderzoek heeft sporen van Romeinse huizen onder de huidige kathedraal aangetoond, waarvan de mozaïekvloeren nog in Framgente zichtbaar zijn. Toen het christendom zich in Florence verspreidde, bouwde de gemeenschap op deze plek haar eerste grote kerk, gewijd aan Santa Reparata, een jonge martelares die zowel in het oosten als in het westen werd vereerd. Volgens de overlevering bad Florence in de 5e eeuw om haar voorspraak tijdens een veldslag tegen de Ostrogoten en na de overwinning eerde men haar met een basiliek. Die vroege kerk was eenvoudig, met zuilen die het middenschip verdeelden en een mozaïekvloer versierd met geometrische motieven, dieren en christelijke symbolen. Door de eeuwen heen werd de basiliek van Santa Reparata vergroot, gerestaureerd en herbouwd. In de Carolingische periode, in de 8e en 9e eeuw, was zij uitgegroeid tot de belangrijkste kathedraal van Florence. Hier gingen bisschoppen voor, vergaderden concilies en verzamelden burgers zich voor de eredienst. De vloeren werden gelegd met schitterende, gekleurde mozaïeken, waarvan je er vandaag nog veel kunt zien, in eengevlochten knopen, cirkels en kruisen, patronen die zowel decoratief als symbolisch zijn en de gelovigen eraan herinnerden dat de vloer onder hen de kosmische orde van de schepping weerspiegelde. In de Romaanse periode, rond de 11e eeuw, werd de kerk opnieuw verbouwd, met stevigere muren, nieuwe kapellen en een vorm die beter paste bij de groeiende stad. Maar tegen het einde van de 13e eeuw was Florence Santa Reparata ontgroeid. De Republiek droomde van een kathedraal die die van rivalen als Pisa en Siena zou overtreffen. Daarom legde men in 1296 de eerste steen van Santa Maria del Fiore, Heilige Maria van de Bloem, pal naast en uiteindelijk boven de oude basiliek. Decennia lang bestonden beide kerken naast elkaar. Santa Reparata fungeerde als kathedraal, terwijl Santa Maria langzaam naast haar verrees. Pas toen de gotische reus gereed was, raakte Santa Reparata in verval en werd zij uiteindelijk begraven onder de vloer van de nieuwe kathedraal. Stel je voor dat je de trap afdaalt naar de crypte. Het licht dooft, de lucht wordt koeler en je bevindt je tussen oude muren en vloeren. Je ziet de contouren van de vroegere basiliek, de apsis die oostwaarts rond, het middenschip dat door funderingen wordt getekend. Op de vloer liggen de mozaïekframgenten, gestileerde vogels, ingewikkelde vlechtwerken, de tekens van de dierenriem die het ritme van de hemel verbonden met de liturgie beneden. De ruimte is een palimpsest, lage geschiedenis over elkaar heen gelegd. Hier ontmoeten het Romeinse, vroegchristelijke, Carolingische en Romaanse Florence elkaar onder de gotische gewelven van de Duomo. En hier ligt een van de meest ontroerende aanzichten, het graf van Filippo Brunelleschi. De stad die hem ooit betwijfelde, die ruziede over zijn koepel, die zijn geheimzinnigheid en excentriciteit belachelijk maakte, koos er uiteindelijk voor hem te eren door hem binnen het kathedraalcomplex te begraven. Zijn grafsteen is eenvoudig, met een Latijnse inscriptie die hem prijst als de uitvinder van het wonderlijke gewelf boven ons. Eeuwenlang was de exacte locatie vergeten, tot zij in de 20e eeuw werd teruggevonden. Vandaag houden bezoekers hier eerbiedig stil, want dit is de rustplaats van de man wiens genialiteit Florence zijn kenmerkende silhouet schonk. In de nabijheid liggen ook andere graven, bisschoppen van Florence, middeleeuwse geestelijke, figuren uit het burgerlijke en religieuze leven. De crypte was altijd een plaats van begrafenis en herinnering. Elke stenen sarcofaag, elke gebeeldhouwde plaat herinnert ons eraan dat de kathedraal niet alleen een huis voor de levenden is, maar ook een woning voor de doden, een brug tussen aarde en hemel. Staande hier in Santa Reparata voel je continuïteit. De moderne bezoeker daalt langs marmeren treden af naar een wereld waar de eerste christenen bij kaarslicht baden, waar middeleeuwse metselaars mozaïekvloeren legden, waar Brunelleschi zelf ter aarde werd besteld. Boven je rijst de koepel van de Renaissance, onder je fluisteren de mozaïeken van een eenvoudiger geloof. Samen vertellen ze het verhaal van een stad die zichzelf steeds vernieuwt, bouwend op haar eigen verleden en steeds hoger reikend. Wanneer je de trap weer opgaat naar het middenschip van Santa Maria del Fiore, kom je niet alleen in de ruimte terug, maar ook in de tijd. Je hebt in één afdaling en beklimming de weg afgelegd van het Romeinse Florence naar het Florence van de Renaissance. Weinig monumenten ter wereld bieden zo'n reis. De Duomo en haar crypte zijn geen afzonderlijke gebouwen, maar één doorlopend verhaal van geloof en kunst, in steen gehouwen en in kleur geschilderd, over een millennium uitgespreid. 8. Wanneer je terugkeert uit de crypte en weer in het hoofdgedeelte van de kathedraal staat, worden je ogen vanzelf naar het hoogaltaar getrokken. Dit is het liturgische hart van de Duomo, de plek waar de grote feesten van Florence werden gevierd, waar bisschoppen en later aartsbisschoppen de plechtige mis opdroegen, waar de stad haar geloof op het hoogste niveau uitdrukte. Het altaar wordt omringd door een marmeren koorafscheiding, in de 16e eeuw gemaakt door Baccio Bandinelli. Bandinelli was een ambitieuze beeldhouwer, een rivaal van Michelangelo en een favoriet van de Medici hertogen. Zijn marmeren balustrade en sculpturale reliefs omlijsten het altaar met orde en zwaarte, passend bij het nieuwe tijdperk van Medici macht in Florence. Hier zie je hoe de kathedraal evolueerde. De gotische schil was van Arnolfo, de koepel van Brunelleschi, de fresco's van Vasari en Zuccari en de liturgische inrichting werd gevormd onder Medici-bewind. Boven het altaar, hangend aan de koepel, bevindt zich een massief bronzen kruisbeeld, ontworpen door de beeldhouwer en architect Benedetto D.A. Maiano. Het herinnert de gelovigen eraan dat het ware centrum van elke ceremonie niet de Republiek is en zelfs niet de Medici, maar het offer van Christus. Toch was de kathedraal altijd zowel sacraal als burgerlijk. Het altaar was zowel toneel van het geloof als theater van de politiek, waar Florence zich aan de wereld toonde. Rond het koor staan de twee grote orgels van de kathedraal. Hun pijpen glanzen zilverachtig en hun klank vult de enorme ruimte met donder. Het eerste orgel werd al in de 15e eeuw geplaatst. Later kwamen grotere instrumenten en vandaag beschikt de Duomo over één van de krachtigste orgels van Italië. Stel je de diepe resonantie voor van polyfone motetten in de jaren 1400 of het majestueuze brullen van barokke toccata's in de jaren 1600 die de muren doen trillen. Eeuwenlang maakte muziek evenzeer deel uit van de Duomo als steen of verf. Over Florence kathedraal spreken zonder de familie Medici te noemen is onmogelijk, want zij bepaalden het lot van de stad en lieten ook hier hun sporen na. De Medici stegen uit bescheiden afkomst op door de vaardigheid en ambitie van Giovanni di Bicci de Medici, die in de late 14e en vroege 15e eeuw de familie tot bankiers van koningen en pausen maakte. Giovanni was niet alleen financier, maar ook mecenas. Hij droeg gul bij aan de kathedraalwerken, financierde kapellen en altaren en gaf een voorbeeld dat zijn nakomelingen zouden uitbouwen. Zijn zoon, Cosimo de Medici, Cosimo de Oude, werd de onofficiële heerser van Florence. Hoewel hij zelden lang officiële titels bekleedde, bestuurde Cosimo de stad via allianties, patronage en immense rijkdom. Hij zag de kathedraal als symbool van Florence's grootheid en dus van de rol van zijn familie in de leiding van de republiek. Onder zijn invloed ontving de Opera del Duomo, de instelling die de bouw beheerde, fondsen, en kunstenaars als Ghiberti en Brunel Leschi kregen de steun die zij nodig hadden. Het is geen overdrijving te zeggen dat zonder Medici geld en bescherming Brunel Leschi's koepel wellicht nooit was voltooid. Cosimo begreep ook dat patronage van sacrale architectuur meer was dan devotie. Het was een manier om de naam Medici in steen en geschiedenis te schrijven. Latere familieleden zetten deze erfenis voort. Lorenzo de Medici, de Magnifieke, werd, zoals elke Florentijn, gedoopt in het baptisterium van San Giovanni, groeide op in de schaduw van de Duomo en sponsorde vaak de ceremonies die hier plaatsvonden. Onder de Medici-hertogen in de 16e eeuw werden de koepelfresco's in opdracht van hen door Vasari en Zuccari voltooid en werd de koepel een visioen dat niet alleen het goddelijk oordeel verkondigde, maar ook de grootheid van Florence onder Medici-heerschappij. De Medici beïnvloedden ook de gebouwen rond het kathedraalcomplex. Het was Cosimo die Brunel Leschi steunde bij de bouw van de oude sacristie van San Lorenzo en zijn nakomelingen creëerden de grote Medici-kapellen als dynastiek mausoleum. Hoewel de familiegraven elders zijn, is hun aanwezigheid in de Duomo overal voelbaar, in de koorafscheiding die Bandinelli in hun opdracht sneed, in de frescocyclus die Vasari in hun opdracht schilderde, in het voortbestaan van de Opera del Duomo dankzij hun patronage. Het verhaal van de Medici is dus vervlochten met de kathedraal. De Duomo werd begonnen door een republiek die haar rivalen wilde overtreffen, maar werd voltooid en verfraaid onder het wakende oog van de eerste familie van Florence. Van Giovanni di Bicci's financiële steun tot Cosimo's politieke ruggensteun, van Lorenzo's culturele luister tot de vorstelijke autoriteit van Cosimo, de Medici zorgden ervoor dat Santa Maria del Fiore niet een half afgewerkte schil bleef, maar het gekroonde hart van Florence werd. En dus, terwijl je bij altaar en koor staat, bedenk dat je ook staat op het kruispunt van geloof en macht. De stenen om je heen werden betaald door wol en zijdegilden, door offers van burgers, maar ook door de diepe kelders van de Medici Bank. De sculpturen die je ziet, zijn gehouden door handen die niet alleen door devotie werden geleid, maar ook door opdrachten met de stempel van medische goedkeuring. De fresco's boven je verkondigen niet alleen het laatste oordeel van Christus, maar ook de visie van een dynastie die zichzelf geroepen zag om Florence te leiden. Toch konden zelfs de Medici de herinnering aan de Republiek niet uitwissen. In de Duomo zie je nog steeds Hawkwood en Tolentino, huurlingenaanvoerders geëerd door een vrije stad. Je ziet Dante, met zijn goddelijke komedie, geschilderd decennia, na zijn ballingschap terwijl Florence hem opnieuw opeist. Je ziet Brunel Leschi's graf in de crypte, de man die uit ambachtelijke anonimiteit oprees tot onsterfelijke roem door zijn eigen genie. De kathedraal verenigt al deze stemmen, gilden, families, dichters, kunstenaars, bankiers, burgers, heiligen. Bij het hoogaltaar komen die stemmen samen in aanbidding. Bij het koor hoor je ze in zang. In de koepel zie je ze in verf. En in de marmeren vloer onder je voeten voel je ze in geometrie. De medici hielpen het werk te voltooien, maar de kathedraal behoort aan heel Florence, een collectief monument van een stad die bovenal geloofde in de kracht van schoonheid om waarheid uit te drukken. 9. Je hebt nu eeuwen doorlopen binnen en onder de kathedraal van Florence, en aan het einde van dit verhaal staan we even stil bij de betekenis ervan. Het begon buiten, op het plein, met de marmeren façade van Emilio de Fabris, een 19e-eeuws eerbetoon aan een middeleeuwse droom. Het vervolgde aan de overkant bij het baptisterium van San Giovanni, de achthoekige wieg van elk Florentijns leven, waar zelfs Dante het doopwater ontving en waar vergulde bronzen deuren van Pisano en Ghiberti nog altijd glinsteren als eeuwig zonlicht. Daar zag je de gouden mozaïeken van het laatste oordeel, fonkelende visioenen van hemel en hel die elke ziel voorbereiden op de christelijke initiatie. Vervolgens stapte je het uitgestrekte lichaam van Santa Maria del Fiore binnen, waar de gotische stijl van Arnolfo di Cambio en zijn opvolgers zich in plechtige lijnen uitstrekt, sober en toch immens, een ruimte gebouwd niet alleen voor privégebed, maar voor een hele republiek van burgers. Je keek terug naar Uccello's middeleeuwse klok, een vreemde herinnering dat Florentijnen ooit hun uren tot zonsondergang telden, en vooruit naar de ruitenportretten van Rockwood en Tolentino, geschilderde monumenten die vlakke muren in bronzen illusies veranderden, symbolen van Florence, stedelijke trots. Het licht viel door glasinloodramen die zijn ontworpen door Donatello, Ghiberti, Uccello en Castagno, een kaleidoscoop van profeten en heiligen, van Christus en de maagd, gloeiend als spreken in kleur. Op een wand zag je Dante, door Domenico di Michelino geschilderd, die zijn goddelijke komedie aanbiedt aan een Florence dat hem zelfs in ballingschap opeiste. Boven het altaar zag je Bandinelli's marmeren koor, Ghiberti's brons, de muziek van Luca della Robbia, Donatello's dansende kinderen, elke generatie liet haar stempel achter en voegde een stem toe aan die van de kathedraal. En toen stond je onder de koepel, Brunel Leschi's onmogelijke droom. Je hoorde hoe hij, een goudsmid die architect werd, het onoplosbare oploste, een dubbele schil van baksteen en steen, zonder centrering opgetrokken, machines uitgevonden om het materiaal te heffen, een visgraadpatroon ontworpen dat het gewelf tegen instorting vergrendelde. Je stelde je de metselaars voor die steeds hoger klommen, steen voor steen, tot de lantaarn de stad kroonde als een tweede zon. Je hief je blik naar het reusachtige laatste oordeel van Vasari en Zuccari, een theater van het heil over meer dan 3600 vierkante meter, engelen en demonen die omhoog en omlaag spiralen, met Christus in het midden, gezeten als rechter van allen. Vandaar daalde je af in de crypte, naar Santa Reparata, de vergeten kathedraal van Florence. Je wandelde tussen de mozaïeken van de eerste christenen, zag de contouren van de Carolingische en Romaanse kerken en stond uiteindelijk stil bij het graf van Brunel Leschi, de man die Florence zijn embleem gaf en die nederig rust onder het werk dat hem definieerde. En toen je weer in het middenschip omhoog kwam, herinnerde je je de medici, de familie die Florence van republiek tot hertogdom transformeerde, Giovanni di Bicci, die de financiële fundamenten legde, Cosimo de Oude, die architecten en kunstenaars financierde, Lorenzo de Medici, de magnifieke, die Florence naar culturele hoogte voerde, en Cosimo I, die Vasari beval de koepel te schilderen met visioenen van de eeuwigheid. De medici lieten hier hun stempel achter als beschermheren, als heersers, als visionairs, en zorgden ervoor dat de kathedraal geen skelet bleef, maar uitgroeide tot het eeuwige symbool van Florence. Wat is Santa Maria del Fiore dan? Niet alleen een kerk. Het is een palimpsest van Florence zelf, een boek geschreven in steen, glas, verf en marmer. Het is de stem van Gilde die de kapellen betaalde, de hand van Brunel Leschi die de koepel ontwierp, de penseelstreek van Vasari die de hemel schilderde, het gebed van generaties die in het baptisterium werden gedoopt, de echo van Dantes verzen, de trots van de medici die het zich toe-eigende, het zweet van metselaars, het lied van koren, het geloof van talloze pelgrims. Elke bezoeker die deze ruimte betreedt, voegt zich bij dat verhaal. Je staat waar Florentijnen stonden in tijden van pest en triomf, waar legers voor de strijd werden gezegend, waar processies relieken door het middenschip droegen, waar de klokken luiden voor overwinning, rouw of feest. Je kijkt omhoog naar dezelfde koepel waar Galileo, Michelangelo en Leonardo naar keken, elk in hun tijd verbaasd over Brunelleschi's genie. Je hoort dezelfde stilte die ooit polyfone motetten droeg, of het daverende orgel, of de stem van Savonarola die vuur en boete predikte. De kathedraal is bovenal het geheugen van Florence. Van de mozaïeken van het baptisterium tot de fresco's van de koepel, van de mozaïeken van Santa Reparata tot de lantaarn van Brunelleschi. Zij verenigt 1000 jaar geschiedenis in één ervaring. Zij fluistert dat de tijd vluchtig is, zoals Uccello's zonsondergangsklok. Zij roept dat menselijk vernuft de oudheid kan evenaren, zoals Brunelleschi's koepel. Zij zingt dat schoonheid tot waarheid leidt, zoals Donatello's ramen of Dante's verzen. Zij waarschuwt dat iedere ziel eens zal worden geoordeeld, zoals Vasari's fresco, en zij belooft dat geloof, kunst en gemeenschap samen iets kunnen bouwen dat groter is dan wie dan ook afzonderlijk. Wanneer je de Duomo verlaat, pauzeer dan nog één keer op het plein. Kijk opnieuw naar de marmeren façade, de campanile, het baptisterium en de koepel. Zie hoe zij met elkaar spreken, achthoek tot vierkant, toren tot koepel, gouden mozaïek tot geschilderd fresco, vroeg christelijk geloof tot renaissancistische vindingrijkheid. Zie hoe zij boven de moderne menigte uitstijgen en de stad nog steeds beheersen, zoals 600 jaar geleden. En neem de gedachte mee dat Florence niet alleen de stad van kunst en schoonheid is, maar ook de stad die genoeg in zichzelf geloofde om het onmogelijke te proberen en te slagen. Dit is het verhaal van Santa Maria del Fiore. Dit is het verhaal van Florence. En nu is het ook jouw verhaal, want je hebt er doorheen gelopen, het gezien en gehoord. Waar je ook heen gaat, mogen de herinnering aan Brunelleschi's koepel, de gouden mozaïeken van het baptisterium, de stemmen van de kunstenaars en het geloof van een stad bij je blijven, als een eeuwig licht in je hart. Dank je wel dat je met ons mee bent gegaan op deze reis door het baptisterium van San Giovanni, de kathedraal van Santa Maria del Fiore, Brunelleschi's koepel, de fresco's van Vasari en Zuccari, de crypte van Santa Reparata en de erfenis van Florence's grootste kunstenaars en families. Dit was meer dan een bezoek, het was een wandeling door 1000 jaar geschiedenis, geloof en genialiteit. Van de gouden mozaïeken van het baptisterium tot de koepel die erboven oprijst, van Dante's verzen tot Brunelleschi's vinding, je hebt de ziel van Florence ervaren. Namens EU Tours wensen we je een belevenis voor het leven. Mogen de schoonheid van deze stad bij je blijven lang nadat je haar straten hebt verlaten, en mogen de herinnering aan de Duomo van Florence je altijd inspireren om omhoog te kijken, te verbeelden en in het onmogelijke te geloven. Alle bronnen voor deze audiotekst zijn, met de nodige vrijheid, ontleend aan UNESCO-archieven, aan bronnen van het Vaticaan en aan de Alexandrijnse culturele collecties. Grazia, thank you en arrivederci namens EU Tours.